Onze hulp staat in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Jezus Christus zijn Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laat ons zingen, gemeente, van Psalm 68, het 10e vers. Geloofd zij God met diepst ontzag, hij overlaat ons dag aan dag met zijn gunst bewijzen. Psalm 68, vers 10. Doe belijdenis van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof en in ieder spreken in zijn hart al dus: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Stellen we ons, gemeente, in het gebed voor het aangezicht des Heren. Zo klonk het op uit het midden der gemeente, geloofd, zei God met diepst ontzag, hij overlaat ons dag aan dag met uw gunst bewijzen. O Heere God, dat is het lied dat gij aan uw kerk gegeven hebt, want die hebt gij leren zingen bij het graf, in het aangezicht van de dood. Ja, die hebt gij leren zingen over het graf, omdat het graf een eigen taal is gaan spreken, tegen nood en dood en veroordeling in. Dat kan alleen maar op uw leerschool geleerd worden, want ach, het graf is een aanklacht. Het spreekt van het oordeel des doods dat over ons gegaan is, over het hele menselijk geslacht. Want gij hebt de mens goed geschapen, maar hij heeft veel vonden gezocht. En hij is weggelopen. En loopt de weg van u vandaan, in zijn eigen gekozen wegen. Kan daarom niets dan vruchten des doods voortbrengen. Zo verslijt de mens zijn dagen en gaat naar zijn eeuwig huis. De rouwklagers gaan rond en de dood verslijt de gedaante van een mens wie het gezet is eenmaal te sterven en daarna te oordeel. Och, en wat is er dan anders te wachten dan de eeuwige dood? Want de ganse wereld is verdoemelijk voor uw aangezicht. Maar o God, gij hebt een weg gebaand naar uw eeuwig welbehagen. Een weg tot heerlijkheid en tot zaligheid van een volk dat in duisternis komt te wonen en dat gij ogen geeft om het grote licht te zien. Gij zijt die God, de drie-enige God, die in Christus de Zoon uw liefde een weg ter verlossing ontsloot, en die door uw Heilige Geest ook dat heil in hem en door hem verworven toepast, en zo uit de duisternis roept tot uw licht, en wat in de dood gebonden ligt, en wat aan het graf onderworpen is, zult gij tevoorschijn roepen op het machtwoord uwer genade. En zo leert gij uw kerk zingen bij het graf van haar enige en eeuwig geloofde zaligmaker. Geloofd zij God met diepst ontzag. Hij overlaat ons dag aan dag met zijn gunst bewijzen. Hij kan en wil en zal in nood zelfs bij het naderen van de dood volkomen uitkomst geven. Als wij vanavond tezamen mogen zijn in dit huis des gebeds, om dat grote heilsfeit te gedenken van het kruis van uw lieve Zoon, dan zijn we ons bewust, Heere, dat we geen woord weten te zeggen en geen woord kunnen opvangen, tenzij dat gij in ons midden wilt zijn en ons ontsluit dat heil geheim uw genade in zijn dierbaar middelaars lijden en sterven. O wil dan het lijden en sterven van die gezegende barg voor ons openleggen. Wil gij ons ogen schenken om in te blikken in dat heilgeheim, in dat werk der verzoening. En wil gij door de kerk gaan en langs de rijen en van hart tot hart. Wil gij zelf plaats maken voor een goede vrijdag zegen. Want het is alleen maar door uw goedertierenheid en genade dat deze dag van gedenken een goede vrijdag kan heten. Omdat hij, uw zoon, dat werk heeft verricht tot verlossing en verzoening. Gezonden van de Vader in de volheid des tijds. In het vlees en bloed der mensenkinderen. Opdat hij het zaad Abrahams zou aannemen om alle te redden die in banden des doods gevangen zijn. Wij belijden voor uw aangezicht onze zonden, onze afval, ons afzwerven, onze ongerechtigheid. En wij komen tot u met de gemeente die van zichzelf blind is. Heren, dan weten we het niet eens dat we ellendig zijn. Dat we aan alles ellende en nood onderworpen zijn. Dan weten we niet eens op weg waarheen we op weg zijn. En dat een eeuwig oordeel ons wacht. Maar Heer, wij bidden u. Wil nog genadig u ontfermen over de gemeente. En wil gij nog oren geven en ogen en harten. Dat uw woord een plaats krijgt in het gemoed. Dat er uitgangen des harten geboren worden naar u. En naar uw zalige dienst. En naar uw kennis. En dat de vruchten van het kruis en van het sterven van Emmanuel. Ook daarin openbaar worden in onze gemeente. En dat er mensen over hun dood en verlorenheid gaan treuren. Dat ze hun zonde en schuldbrief thuis krijgen. Dat ze zich veroordelen. Dat ze voor uw aangezicht hun rechter om genade leren bidden. Heere, wil gij de vruchten van zijn kruis ook daarin door uw geest doen openbaar worden dat Christus in de harten verheerlijkt wordt als schuldovernemende borg en zaligmaker. Als gij aan het werk gaat, dan gaat de mens tegenwerken, want hij wil niet in uw weg. En dan kan het zijn dat een ziel daar nog heel geen erg in heeft en voortgeholpen wordt van stap tot stap. Maar het is zo nodig dat alle krukken en krukjes weggehaald worden en dat de teksten en versjes ons ontnomen worden opdat wij onze zonde en schuld voor u mogen leren kennen. En in die nood van zonde en schuld onszelf niet meer helpen kunnen, maar geholpen moeten worden, ja gered. Dan is er maar één en blijft er maar één over, die ons steeds meer onmisbaar wordt. Die ons dierbaar wordt en die we des te meer gaan missen in ons hart en leven. Zo alleen kan toch de bede geboren worden, geef mij Jezus, want buiten hem is geen leven. Wil gij zo de vruchten van het dierbaar borglijden van Christus ook in onze gemeente openbaar maken? En schenk ons dan ook in dit avontuur nog een verbeurde zegen in het overdenken van zijn graflegging. En dat we in het licht van zijn graf ons graf krijgen te zien. En och, Heere, wil dan uw kerk troosten. wil ze inleiden in die waarheid die naar de godzaligheid is. In dat geloof dat de bergen verzet, dat door alles heen mag breken. En dat op de toppen der bergen wel eens uitzicht mag hebben op het eeuwig Jeruzalem. Wil gij zo genadig ons leiden door uw woord en geest? Wij bidden u voor de zieken die niet konden opgaan, wees hen ook nabij en zegen hen. En wij denken in het bijzonder aan dat huisgezin van Maurik, waar een oude moeder, hoewel niet behorend tot onze gemeente, maar toch vlak over de grens, altijd met ons meelevend ook door de kerktelefoon, zo zwaar ziek is op haar hoge leeftijd. Wil haar genadig nog het licht in de ziel schenken om den eeuwige te aanschouwen. In zijn graveerselen zijn er eeuwige zondaarsliefde. Heere, gedenk ze zo met de hun. Zegen ze allen die op uw heil wachten. En wil anderen die zo zwaar beproefd worden en die zo zwaar in benauwdheid en in pijnen neerliggen, ook in het ziekenhuis genadig sterken. Zo dragen we ze allen op aan uw genade troon en ook alle die uw woord hebben te verkondigen, wil horen, o God van alle barmhartigheid, om Christus wil alleen. Amen. Wij lezen Gods woord, gemeente, in het evangelie naar Lucas, het 23e hoofdstuk, de versen 33 tot en met 56. Lucas 23, vers 33 te beginnen. En toen zij kwamen op de plaats genaamd Hoofdschedelplaats, kruisigden zij hem al daar. En de kwaaddoeners de een ter rechter en de ander ter linkerzijde. En Jezus zeide: Vader, vergeef het hen, want zij weten niet wat ze doen. En verdelende zijn klederen wierpen zij het lot. En het volk stond en zag het aan. En ook de oversten met hen beschimpten hem, zeggende: Andere heeft hij verlost. Dat hij nu zichzelf verlossen, zo hij is de Christus, de uitverkorene Gods. En ook de krijgsknechten tot hem komende bespotten hem en brachten hem edik en zeiden: Indien gij de koning der Joden zijt, zo verlos u zelf. En er was ook een opschrift boven hem geschreven met Griekse en Romeinse en Hebreeuwse letters: Deze is de koning der Joden. En een der kwaaddoeners die gehangen waren lasterde hem, zeggende: Indien gij de Christus zijt, verlos u zelf en ons. Maar de andere antwoordende bestrafte hem, zeggende: Vreest gij ook God niet, daar gij in hetzelfde oordeel zijt? En wij toch rechtvaardiglijk, want wij ontvangen strafwaardig hetgeen wij gedaan hebben. Maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. En hij zeide tot Jezus: Heere, gedenk mijner als ge in uw koninkrijk zult gekomen zijn. En Jezus zeide tot hem: Voorwaar, zeg ik u, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. En het was omtrent de zesde uren, en er werd duisternis over de gehele aarde tot de negende uren toe. En de zon werd verduisterd en het voorhangsel des tempels scheurde midden door. En Jezus, roepende met grote stem, zeide: Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En als hij dat gezegd had, gaf hij den geest. Als nu de hoofdman over 100 zag wat er geschied was, verheerlijkte hij God en zeide: Waarlijk, deze mens was rechtvaardig. En al de scharen die samengekomen waren om dit aanschouwen, ziende de dingen die geschied waren, keerden wederom slaande op hun borsten. En al zijn bekenden stonden van verre, ook de vrouwen die hem tezamen gevolgd waren van Galilea, en zagen dit aan. En zie, een man met name Jozef, zijnde een raad zeer een goed en rechtvaardig man, deze had niet mede bewilligd in hun raad en handel, van Arimathea, een stad der Joden, en die ook zelf het koninkrijk Gods verwachtte, deze ging tot Pilatus en begeerde het lichaam van Jezus. En als hij hetzelfde afgenomen had, wond hij dat in een fijn lijnwater en legde het in een graf, in een rots gehouden waarin nog nooit iemand gelegd was. En het was de dag der voorbereiding en de Sabbat kwam aan. En ook de vrouwen die met hem gekomen waren uit Galilea volgden na en aanschouwden het graf en hoe zijn lichaam gelegd werd. En wedergekeerd zijnde bereidden zij specerijen en zalven en op de Sabbat rustten zij naar het gebod. Tot zover de schriftlezing. Ons tekstwoord vindt u in de versen 53 en 54 van het u voorgelezen gedeelte. Lucas 23, vers 53 en 54. En als hij hetzelfde afgenomen had, wond hij dat in een fijn lijnwaard en legde het in een graf, in een rots gehouden, waarin nog nooit iemand gelegd was. En het was de dag ter voorbereiding en de Sabbat kwam aan. Tot zover. Uw gaven worden ingezameld, gemeente, voor de dienst der barmhartigheid tot instandhouding van de kerkdienst en voor de hervormd gereformeerde jeugdbonden. Wij bevelen de collecte zeer hartelijk in uw milddadigheid aan. Zingen wij van Psalm 69 en daarvan het zesde en zevende vers. Ruk door uw macht mij uit het slijk, behoed en laat mij niet verzinken in de wateren. Maar red mij uit de handen mijner hateren, uit deze kolk en diepe watervloed. Och laat de stroom mij over het hoofd niet gaan, maar dat uw arm geweld ter diepte stuitte, dat toch de put niet worden toegedaan, nog over mij zijn mond voor eeuwig sluiten. Hoor mij, o Heer, uw goedertierenheid is goed, zie mij dan aan met gunstige ogen. Hoe teer, hoe groot is mij uw mededogen, verhoor uw knecht die heete tranen schrijt. Verberg voor hem uw aangezicht toch niet, want ik bezwijk door angst en tegenheden. Ai, haast u mij ter hulp in mijn verdriet. De nood klimt hoog, verhoor mijn smeekgebeden. De versen 6 en 7 van Psalm 69. Indien het tarwegraan in de aarde niet valt en sterft, zo blijft het alleen. En maar indien het sterft, zo brengt het veel vrucht voort. Dat woord heeft eenmaal, gemeente, Christus allereerst van zichzelf gezegd. Hij is het grote tarwegraan dat sterven zal, dat zinken zal in het stof van de dood. Hij is die graankorrel die door God gezaaid is, opdat zo uit de akker deze wereld een rijk gewas zou voortkomen, namelijk zijn gemeente. Zijn dood is immers vruchtbaar. Juist uit zijn dood spruiten de bloemen van geloof, hoop en liefde voort. De kracht van zijn dood is sterker dan al wat de wereld aan schijn van leven kan openbaren. Want immers, de dood van Christus is de dood van de dood. Hij heeft de dood gedood door zijn dood. Want door zijn dood is er verzoening der zonde bereid. Door zijn dood is het werk volbracht en de levendmakende geest verworven. Zondaren die in de drievoudige dood begraven liggen en verloren liggen, worden levend gemaakt, gewassen door zijn bloed en gereinigd door zijn geest tot een nieuwe gehoorzaamheid. Ja, eenmaal zal in deze ganse wereld een vol en heerlijk gewas uit de aarde opspruiten, in de opstanding van alle zaligen. Ziet die grote dode, die daar op het middelste kruis hing, op de heuvel Golgotha, en die het diepst gezonken is. Hij is het middelpunt en draagt een ganse nieuwe wereld. De rotsen die scheurden, hebben ervan getuigd. En dat scheuren, toen hij de geest gaf, was het amen op zijn het is volbracht. Want zijn dood heeft betekenis niet alleen voor zijn kerk in de allerengste zin, maar heeft betekenis voor de ganse schepping. Want zijn sterven is van kosmische betekenis. Hemel en aarde zullen er eeuwig doorstaan, maar dan vernieuwd en gelouterd. Daarom scheurde de rots. Daarom ook sprongen de graven open en zijn velen opgestaan om op de dag van Pasen te verschijnen aan de heiligen in de stad. Opengebroken graven zongen, om zo te zeggen, het halleluja over deze levenwekkende dood van Christus. Ja, daar op Golgotha, daar hing eenmaal de bedwinger van alle stormen, onze eeuwige Goël en verlosser. Wij staan vanavond een ogenblik stil bij zijn begrafenis. Maar dan niet als degene die geen hoop hebben, indien we tenminste hem kennen. In de kracht van zijn dood en zijn opstanding. Want deze is bij machte geweest en is het nog, om de schrik des doods van het graf weg te nemen voor al zijn volk. En hij doet over het graf zelfs heen blikken in het leven. Als wij dan onze tekstwoorden zoeken te verklaren, willen wij u bepalen ten eerste bij het toebereide graf, ten tweede bij het gevulde graf en ten derde bij het gezegende graf. De begrafenis van de Heere Jezus Christus in de geest mee te maken is rijker, gemeente, dan alle vreugdefestijn in deze wereld. Rijker begrafenis is niet denkbaar. En elke begrafenis die iets van die genade, van die luister uit zijn sterven en lijden mag hebben, heeft ook iets van die glans der vreugde die alleen Gods volk kan genieten en die harten soms jaloers kan maken. Wel nu, eerst dan het toebereide graf. Hoe heeft eenmaal de man van smarte geklaagd, de vossen hebben holen, de vogels nesten, maar de zoon des mensen heeft niets waar hij het hoofd kan neerleggen. Hij had ook geen graf. In zijn wereld, in zijn schepping, de schepper heeft als vreemdeling er vertoefd. Hij had geen graf. Nochtans is hem, de knecht des Heren, een graf besteld. En zo kreeg hij een graf. En wel uit de handen van zijn vader. O, welke zorgende liefde treedt hier aan het licht. Liefdevolle handen zijn er geweest immers om het ontzielde lichaam van het kruis te nemen en het grafwaarts te dragen. Maar dat waren niet de handen van hem die we hier verwacht zouden hebben. Waar waren zij? Een uiteengeslagen kudde, verstrooide schapen. Hij die daar weggedragen wordt naar het graf, heeft ze in zijn eeuwige liefde vastgehouden, ook toen hij lag in het graf. Tot de morgen der verrijzen is en dan zal hij ze vergaderen. Alle vlees is gras. Waar zijn die discipelen? En toch, daar zijn er. Daar komt de Jozef van Arimathea en een Nicodemus naar voren. Twee nachtdiscipelen. Worden juist in de donkerste aller nachten dagdiscipel gemaakt. Jozef van Arimathea en Nicodemus waren immers verborgen gebleven om de vrezen der Joden. Maar nu komen ze voor de dag. Aan de voet van het kruis spruiten bloemen op. Deze twee raadsheren, leden van het Sanhedrin, ze geven er een paasmaal aan, want immers ze maken zich onrein. Laat ons het dan nog maar niet hebben over alles wat ze zullen gaan verliezen, hun eer, hun positie, hun rijkdom. Maar ze moesten voor de dag komen. Wat een kracht ligt er in die dood van Christus, nietwaar? Die hoofdman over 100 heeft het uit moeten roepen. Deze is een godenzoon. Hij was een heiden, maar hij werd onder de indruk gebracht van dat sterven. En Jozef en Nicodemus komen voor de dag. Nog eens een paasmaal geven ze eraan, want ze kunnen het paasgaan niet meer meevieren. Maar ook al begrijpen ze nu nog weinig van de zaligheid die bereid is in die man die door zijn liefde hen toch geboeid houdt en toch trekt, onweerstaanbaar. Al begrijpen ze ook weinig nog van de zaligheid die die man bereid heeft. Zij zullen straks het paaslam eten. Als de dood verslonden wordt tot overwinning en de levensvorst ze opzoekt en de paasvrede hem geeft. Nee, dat had Jozef niet kunnen denken, gemeente, toen hij dat graf daar liet uithouwen in zijn hof, in de rotswand. Hij dacht, een mooi graf, daar kan ik wel in rusten. Op welk bed? Op het bed van zijn eigen gerechtigheid. Maar God had andere gedachten. God zette hem aan het werk, opdat er een begraafplaats voor zijn eigen lieve zoon zou zijn. Die moest liggen in dat nieuwe graf. En Jozef, och Jozef, zo wilde God het, zou moeten leren dat hij niet kon sterven en niet kon liggen op het bed van zijn eigen gerechtigheid. Zo heeft Jozef het graf gegraven toen hij dacht te kunnen sterven. En nu gaat hij de meester begraven en kan hij niet meer sterven in zijn eigen gerechtigheid. Nu moet er een ander aan te pas komen. Wat wonderlijk zijn toch die wegen Gods. Maar zo zorgt nu God voor zijn zoon. En omdat hij zo voor zijn zoon, die als borg dit werk allemaal volbrengt en volbracht heeft, omdat God nu zo voor zijn zoon zorgt, zo zal hij nu zorgen voor zijn ganse kerk, voor al zijn volk, dat met het bloed van Christus gekocht is. Alles is al lang vooruit gereed gemaakt. O, wat begrijpen we toch dikwijls weinig van. Dan zijn we wel eens bezig over ons graf. Of waar we begraven zouden willen liggen. Och, mochten we toch in die handen van die gezegende God en Vader, van onze Heer Jezus Christus, eens kwijtgeraakt zijn. Hij kent en zorgt voor de zijnen. Hij kent ze, ook hun graf, want hij draagt zorg voor hun leven en voor hun dood. En het graf van de zijnen is versierd en bekleed met de eeuwige liefde van Christus. Als koningskinderen worden misschien naar de wereld de armste begraven met goddelijke en koninklijke praal. Zo kan een begrafenis een feestdag worden. Als Gods kinderen een broeder of zuster mogen zaaien in de aarde, hopende op de morgen der verrijzenis. Dat doet God, God drieënig. En waarom? Daar is een weg voor gebaand. Door de knecht des Heren, door hem van wie wij lezen dat hij begraven is. O, merk toch op, gemeente, hoe hier eigenlijk al een goedkeuring Gods ligt in alles wat er gebeurde. Op het kruis heeft geklonken, het is volbracht. De drieurige duisternis, een duisternis der eeuwige hel, is doorleden. De verlossing is verdiend. De vervloeking is doordragen. En nu ontvangt deze dode de eer van zijn vader, dat de duivel afblijft van zijn lichaam. die komt er niet aan. Er ligt al iets van de goedkeuring Gods over het werk, het offer van zijn zoon, als het ware. Wel wordt het graf van Christus bij de goddelozen geplaatst, want wij derven alle de heerlijkheid Gods. En zo is het graf dus een aanklacht en een zaak der veroordeling. Zo is dus Christus in zijn dood bij de goddelozen gesteld. Maar hij die arm geworden is, is tegelijk ook bij de rijken in het graf geweest. En daarmee is de profetie vervuld, zoals we die kennen uit Jesaja 53, het hoofdstuk van de lijdende knecht des Heren. En daarin heeft de Vader zijn zoon ook in de dood geëerd, dat hij als middelaar, als borg, als knecht, dat werk volkomen heeft vervuld tot in het graf. Zo kwam van de Vader als een goedkeuring over het werk des zoons, toen hij een Jozef van Arimathea en een Nicodemus daarheen leidde en de duivel terugzette, opdat deze twee nachtdiscipelen, dagdiscipel geworden zijnde, nu als begrafenisdienaar deze enige begrafenis zouden uitrichten. Onder de ogen van de Vader hebben liefdevolle handen van die twee discipelen dat ontzielde lichaam van het hout genomen, het gereinigd van het bloed, het gewikkeld in fijn linnen, het kostbaarste linnen dat ze konden krijgen, waaruit sprak de innige liefde, gewekt door zijn liefde. Veel specerijen, aloë en mirre voegden ze daartussen, opdat het dode lichaam geuren zal als een beeld van zijn verdiensten. Want deze dode Emmanuel, omdat hij leeft, want wij spreken niet over een dode Jezus, maar het is een levende Christus, die daar echter de dood is ingegaan. Maar daarom geuren zijn verdiensten nog door het huis des Heren. Daarom kan het zijn dat ineens de albasten fles door ons stuk geslagen wordt. Niet waar? Zo ineens, onverwacht, dat we de zalf mogen uitgieten over onze Emmanuel, en dat onze hele hartekamer doorgeurd wordt, de geur der verdiensten van onze Emmanuel. Daarvan leeft de kerk, want dat is het leven van het leven. Waar zouden we het anders mee stellen? Kan zijn dat we zijn verdiensten, dat we zijn gestalte van verre aanschouwen en als het ware een vleugje naar ons toe voelen komen. O, wat geeft dat moed, wat geeft dat uitzicht. Hij kan en wil en zal in nood bij het naderen van de dood volkomen uitkomst geven. Zo hebben die twee Jezus begraven. Enkele vrouwen waren erbij. Maria Magdalena, Maria de moeder van Jozef en Salome, de moeder van Jacobus en Johannes. En zo heeft die kleine begrafenisstoet zich in beweging gezet. Het is geen grote lijkstatie. Waar is nu de teerste? Waar is de eerste discipel? Waar is Petrus de rotsman? Och, ook die Petrus. Hij moet het nog leren en zal het weten. Alle roem is uitgesloten. Onverdiende zaligheid heb ik van mijn God genoten. Het zal voor hem zijn, alles, alles uit hem alleen. Straks, als het van mond tot mond gaat en is van Simon gezien. Merkt u wel hoe koninklijk en hoe eerlijk de Heere handelt. De eerste maakt hij tot de laatste. En de laatste maakt hij tot de eerste. Zo zijn ze gekomen bij de grafspelonk. En voorzichtig hebben ze het lichaam erin geschoven. Maar zij hebben het niet gedaan. God heeft zijn eigen zoon te graven geleid. Een steen wordt voor de deur, voor het gat, voor de opening gerold, omdat de wilde dieren eraf blijven. De vrouwen hebben het van verre gezien. De begrafenis is ten einde. Geen woord is er gesproken. Jozef en Nicodemus gaan heen. En straks ook de vrouwen. Om specerijen te kopen en te rusten naar het gebod op de Sabbat. Waar we nu eerst op willen letten is dus dat toebereide graf. O, zo bereidt God nu het graf voor al de zijnen, voor al zijn kinderen. Omdat het graf van Jezus bij de goddelozen gesteld is. En hij bij de rijken in zijn dood is geweest, dat wil zeggen. En dat ook nu nog weer het teken werd opgericht van zijn onschuld en van zijn reinheid. Want immers, hij is niet als een misdadiger daar in de grond gestopt, bij of op Golgotha. Maar hij heeft een eervolle begrafenis ontvangen, in die zin dan bij de rijken in zijn dood geweest. Omdat daardoor een getuigenis zou opgericht worden, zoals dat telkens weer van stap tot stap vervuld is, ook in zijn begrafenis, van zijn onschuld en van zijn heiligheid. En nochtans is hij gerekend met de goddelozen. En daarom predikt zijn begrafenis dat wat hij gestorven is en wat hij begraven is, dat is hij der zonden eenmaal gestorven en begraven. Maar plaatsbekledend dus, hij onschuldig en rein, maar in de plaats van zijn kerk. En bovendien wordt hier nog weer met alle nadruk bevestigd en gepredikt als van de daken dat hij waarlijk gestorven is. Zo heeft hij dan alles, alles verworven voor zijn kerk. Niet alleen maar in het leven, maar ook het graf, ook een graf heeft hij verworven. Nu gemeente, als nu God zo trouw zorgt en met zoveel liefde zijn aandacht besteedt en zijn arbeid geeft aan het sterven en het graf van zijn zoon, en dus van alle die Christus kocht met zijn bloed. Nu dan behoeven we toch niet meer te vragen hoe we de lijkverbranding moeten waarderen. Dan behoeven we toch niet ons af te vragen of het christendom te verenigen is met de crematie. Want dat is toch wel duidelijk. Wie dan meent dat christen zijn en zich laten cremeren en met elkander wel te verzoenen is, die moet wel geen levensbetrekking op Jezus hebben. Ik kan het niet anders verstaan. Want immers, hoe zouden Gods kinderen nu een andere begeerte kunnen hebben dan dat zij de beelden zijn zoons gelijkvormig gemaakt zullen worden, zoals de Heere ook beloofd heeft. En dat zij daarom ook de dood van Christus gelijkvormig mogen worden, ook in het rusten in het graf. Want dan is er toch één begeerte in het hart van een stervende pelgrim die in Christus ontslapen mag, om zich nu over te geven, ook wat zijn lichaam, zijn stof en zijn gebeente betreft, in de handen van zijn God, die ook zijn lichaam verzorgt en bewaart, die het behoudt, ook al wordt het van de wormen verteerd, en het gebeente doorknaagt. Toch zal dat dorre gebeente van de lof des Heeren spreken. Ziet, zo kent onze God de wieg der zijne en de plaats waar die wieg staat, maar ook hun graf. Maar geliefde, tussen wieg en graf valt een tweede geboorte, vroeg of laat. Want eenmaal geboren betekent verloren, tweemaal geboren is verkoren. Anders hebben we toch geen deel aan de goederen van Christus en kennen we die troost niet uit Goede Vrijdag, uit dat graf van onze dierbare Emmanuel. Tussen wieg en graf een tweede geboorte. Staan we zo ingeschreven? Op het kantoor, het gemeentehuis boven, uit Jeruzalem geboren en in die Godstad voortgebracht, die zullen de naam van Sions kinderen dragen. En er is er een God die hun grafsteden bewaakt. Maar daar zit ook een andere kant aan het graf van Christus. Want geliefden, hoewel de Vader dus de Zoon geëerd heeft in zekere zin, in zijn graflegging, door Nicodemus en Jozef van Arimathea, toch is het dalen in de groeven op zichzelf een stuk der vernedering van Christus. Want vergeet het niet, het graf legt immers onze schande open, onze naakte verlorenheid. De bezoldiging der zonde is de dood. En het graf verslijt onze gedaante. Wij die geschapen zijn om God te dienen, over de stof te heersen en alles wat daar in die schepping geborgen ligt te gebruiken, opdat wij zo onze God zouden dienen. Wij moeten onder het stof. En gelijk het gras is dat kortstondige leven, gelijk een bloem die op het veld verheven wel sierlijk pronkt, maar krachtloos is en teer en straks, dan vindt men haar standplaats zelfs niet meer. Wij hebben in onze afval van God de aarde gemaakt. tot. Een vallei des doods, in plaats van wat ze was, een paradijs, een lusthof gods. En nu gaan de duizenden bij duizenden gaan daarheen, door dit leven, en sterven weg zonder ooit geleefd te hebben. Want het leven ligt in God, in de gemeenschap met hem. En het graf is het teken van hun jammerlijk bestaan. Ze willen het camoufleren en bedekken met bloemen. Het baat ze niet. Het stof neemt ze op. Ze hebben de materie gezocht. Ze worden door de materie beheerst en omvangen. En al hun rijkdom en alle bezitten, alle eer en alle genot. Het wordt verteerd door de motten. Zijn we ook zo nog gevangen in dit graf van de dood? Denkt u wel eens aan uw graf? Het moet toch één keer gegraven worden? Waarom het verre gehouden? Is het niet zo dat we elk ogenblik erbij gebracht worden? Als het ware erbij gesleurd, dat we over enkele dagjes toch onder de aarde kunnen liggen. En dat ons woningje niet anders is dan enkele planken. Waarom dat weggeduwd? Waarom niet eerlijk voor uw God gevallen en het beleden? Dat we sterfelijke mensen zijn. En elk ogenblik kunnen worden weggeraakt. O, leren we toch dat het graf ook de bezoldiging van de zonde is. De betaling van onze afval van God. Maar waarom? Opdat we toch door genade het graf gevuld met Jezus mochten leren kennen en gaan zoeken en daar aandacht voor krijgen om dat te bezoeken zoals die discipelen Nicodemus en Jozef van Arimathea het daar hebben verkeerd. Want hij heeft gelegen in dat graf dat onze schande is. Hij rein en heilig, smetteloos, en geen verderf is aan hem geweest. Hij heeft wel de smaad en de schande doorleden, want immers de duivel heeft als het ware gedanst op zijn graf. De wacht werd er tegen gezet. Nu hebben we hem. In het graf lag de wakende liefde. In dat graf heeft de dode de verderving, de heilige God, de verderving niet gezien. In dat graf werd de dood en de hel vastgehouden en gekneveld, dat hij uit zou treden. Tot overwinning, koninklijk heeft hij in het graf geleefd. Deze middelaar, in de diepste vernedering, in de diepste schande en verachting, terwijl de duivel als het ware danst tot zijn groeven. Nochtans is een eeuwige liefde overwinnend, want zijn godheid is niet van zijn mensheid gescheiden. Hij heeft zo alles volbracht, ook het graf. Was het graf leeg gebleven, dan zou de geur van de verdiensten stuiten aan de groeven. Als ik het zo eens mag uitdrukken, dan zou er troost zijn voor Gods kind tot aan het graf, maar verder niet. Maar hij is in het graf gegaan. En daarom zullen ze ook hun graf kunnen bezien. En mogen ze over dood en graf heen blikken. Om die volkomen plaats bekleden. We lezen, en het was de dag der voorbereiding en de Sabbat kwam aan. O geliefden, naar het voorschrift van de wet moest immers de doden, de veroordeelden van het hout worden genomen en begraven worden. Want anders zou de vloek over het hele land komen. Alles moest worden afgemaakt voor de Sabbat. Maar ons zegt dit nog veel meer. Want immers de Sabbat kwam aan, de Sabbat lichtte aan. Het was de grote voorbereiding voor het Pascha. De Sabbat kwam aan, dat is de voorbereiding Gods. Zo mag ik het wel lezen hier. En zo spreekt dit woord ons toch aan. Het was de grote Sabbat die voorbereid werd. De Sabbat van Gods kerk. Die Sabbat die eeuwig groot is. Die Sabbat die straks ten derde dagen vroeg als het begint te lichten aan zou breken. Want immers dan zou de Vader zijn Zoon opwekken. En hem ontslaan van alle rechtsvervolging. De vredekus geven. De rust schenken. De Sabbat is aangebroken voor de ganse kerk. De gang van het plaatsbekledende werk van Christus. In zijn vernedering is ten einde. De schuld is betaald. De goedkeuring Gods op het werk van de Zoon verzegeld. En de paasvrede wordt uitgekeerd. O, had de borg het graf niet gevuld. Het graf had niet geopend kunnen zijn. Maar nu is het geopend naar God toe. Het graf is van het graf ontdaan. Het graf is begraven. Dat is een machtige zaak, waar we de helft nog niet van kunnen verstaan. En och, wat zijn wij blinde stumpers. Zo zullen allen die God vrezen zichzelf moeten aanklagen voor Gods aangezicht. Geef mij verstand met goddelijk licht bestraald. Maar we mogen nu toch de zaken stellen zoals ze in hem zijn. Anders zouden we toch hem tekort doen. En dat mag niet. Het graf heeft zijn deur verloren. Ligt open naar God toe, voor Gods ganse kerk. En nu gaan Gods kinderen wel de weg van alle vlees. En hun gedaante wordt wel versleten. Maar het is een poort en een doorgang tot het eeuwige leven. De Sabbat lichtte aan. Dat kunnen we alleen maar verstaan, geliefden, als we de hof van Jozef wel eens bezoeken. In het geloof. Dan kunnen we ook bij ons eigen graf verwijlen, anders niet. Dan moet de schrik ons om het hart slaan. Of we moeten ons zo verharden tegen de geopenbaarde waarheid en de waarschuwing Gods in. Dat ons hart een steen wordt en ons geweten toegeschroeid wordt. Maar ondanks dat alles, laten we het wel merken, op zijn tijd komt het duidelijk zichtbaar en openbaar dat we bang zijn voor de dood. Maar nu door genade in het geloof de hof van Jozef te betreden, bij het graf van Christus te mogen vertoeven, een aangename en gezegende plaats. En van daaruit geleid te worden naar ons eigen graf. Zo viert het geloof Goede Vrijdag. Dan mag het zich zien gesteld in een nieuwe wereld. En in een nieuwe heerlijkheid. Hier is het nog geloven, maar eenmaal zal het aanschouwen zijn. Hier is het nog alles ten dele, maar eenmaal komt het volmaakte. Dat is het zien van het nieuwe, dat uit Christus werk opspruit, die nieuwe aarde en die nieuwe hemel. O, het gevulde graf, dat is wat. Jezus in het graf, in mijn graf. Ja, hebt u het zo gezien? In mijn dood, mijn graf gevuld met hem. Zo is er dan geen verdoemenis voor hem die in Christus is. Zo is dan zijn heerlijkheid en macht zo groot, dat er geen reuk des doods aan ons zal overblijven. Ook al ruiken we nu niets anders dan de dood, en dragen we een dode in ontbinding met ons. Dat is de smart van Gods kerk hier. Dat is niet maar een zaak die zij zomaar zeggen, dat is een smart. Hetgeen ik wil, dat doe ik niet. En hetgeen ik niet wil, dat doe ik. O, dat is zo'n smart. Dat komt tot ons als de ontbinding van een dode die we meedragen en die we niet kwijt kunnen. Daaronder zucht de kerk en toch niet als degene die geen hoop heeft. Want tegelijk dringt juist door dat zuchten heen de lofstem van den eeuwige Goal. Ik heb de dood verslonden tot overwinning. Ik dank God is het dan door Jezus Christus. Mijn graf, mijn dood begraven in zijn graf en in zijn dood. O, wat een gezegend graf. Daar hebben we onze derde gedachte nog slechts een enkele zaak ervan. Want we zijn eigenlijk al telkens met die zegen bezig geweest. De zegen uit het graf van Christus. Paulus heeft het eens zo gezegd. Zo zijn wij dan met hem begraven in de dood. Opdat wij ook door hem opgewekt in nieuwheid des levens wandelen zouden. Zoals Christus tot heerlijkheid des Vaders is opgewekt, dat we zo in nieuwheid wandelen zouden. Ja, dat is een zaak, oh, die moeten we nu op de school des Heren leren en telkens weer overleren, om namelijk niets dan bij onszelf de zonde te constateren en tekort en gebrek en nochtans te roemen in het leven. In het leven van hem. Dat daarom waarachtig is en dat daarom ook ons leven is door het geloof in hem. We zullen leven en we zullen de Heere dienen. Waarom? Omdat hij is opgestaan. Zo zeker hij is opgewekt tot heerlijkheid des Vaders. Zo zeker zullen we ook den Heer in nieuwheid des levens dienen. Op hem het te laten aankomen, daar zult u nooit bedrogen mee uitkomen, kinderen God. Doe het maar. Waag er u Jezus maar aan. Zelfs als u nauwelijks het durft te doen. Wees brutaal en zet maar de voet tussen de deur en waag hem eraan dat hij leeft en het leven voor anderen heeft en zeg maar, en nu heb ik niets, want ik kan alleen maar vruchten des doods voortbrengen. Bij u is het leven, Heere, uw licht, dat doet ons licht aanschouwen. Waag hem eraan. Uw ziel zal gezegend worden. uit en door en in hem. En eenmaal, dan zal het koortje opengaan. En alles wat aan dood en zonde herinnert, in het graf gaan. Nooit meer eruit komen. Een eeuwige heerlijkheid zal op uw hoofden zijn. En de morgen der verrijzenis brengt nog meer. Want dan zal dat dorre gebeente leven. En in alle heerlijkheid God verheerlijken. En alles wat aan dood en aan kruis en aan smart en aan druk herinnert. Het ligt in het graf en blijft in het graf. Want Christus heeft het alles meegenomen. Hij is uitgetreden, maar heeft alles wat aan de dood en het verderf herinnert, achtergelaten. O gemeente, als ge nu op eigen kosten naar uw graf reist, weet dat dat is tot eeuwige verdoemenis. Goede Vrijdag is nog nooit een verkwikking voor u geworden. We zijn onze zonden nog nooit moe geworden. Ellendiger mens is het niet denkbaar. Het graf camoufleert het niet, want het laat zich niet camoufleren. En de dood laat zich niet weglachen. Bid nog en roep nog tot God. Want hij heeft geen lust in de dood van de zondaar, maar daarin dat we ons bekeren en leven. En dat we onder dat volk mogen komen, dat beleidt. O levensvorst, verzaad mijn dorst. Gij kunt me alleen verkwikken en het bange graf voor mij ontdoen van al mijn schrikken. Amen. Zingen we van Psalm 16 en daarvan het vijfde vers. Daarom heeft zich mijn kwijnend hart verblijd. Mijn tong, mijn eer zingt God gewijde tonen. Ook zal mijn vlees thans afgesloofd, ten spijt des vijands in de grafkuil zeker wonen. Gij zult mijn ziel niet in de hel vergeten. Uw heilige zal van geen verderving weten. Het vijfde vers van Psalm 16. zoeken wij Gods aangezicht. Hier aan het einde van deze dienst des woords mogen wij komen met dankzegging voor de bediening van uw woord en voor het samen zijn onder dat woord. En wij bidden u, wil gij met dat woord maar werken in het midden van de gemeente en in onze harten, dat we de vrucht van Goede Vrijdag voor ons eigen hart mee mogen dragen. Heere, wil gij in het midden der gemeente zo nog bloemen uit doen spruiten. Bloemen des geloofs, der bekering, der klacht over zonde en schuld. Wil gij genadig met ons zijn? Wil gij vertroosten en sterken, bemoedigen en geven dat meedragende het woord des levens onze ziel vertroost en gesterkt wordt om voor te gaan in uw kracht. Wil met ons zijn in de avond van deze dag, Heere. Wil gij ons behoeden in de nacht, wil gij ons zegenend nabij blijven en leiden naar de rustdag en schenk ons een paaszegen om te overdenken het heil des Heren in zijn opstanding uit de doden, hoe hij het leven aan het licht gebracht heeft en over dood en hel getriomfeerd. Daarom machtig is niet alleen om het leven te verwerven, maar om het ook het toe te passen en te schenken met een eeuwige kracht. Wil ons zo nabij zijn en dragen naar ziel en lichaam beide. Gedenk onze gemeente en alle die daar arbeiden in het woord. Sterk ze naar ziel en lichaam. En wees met ons en onze gezinnen. En met onze kinderen. Houd ze vast. Gelijk gij ook vasthield. Wat een dode wankelde. Toen gij laagt in het graf. Hoor ons, o God, uit genade. In de vergeving onze zonden, om Jezus wil. Amen. Onze slotzang is Psalm 119, vers 83. Wat vrij heeft elk die uw wet bemint. Psalm 119, vers 83.
Thank you.
uw harten naar boven en ontvang de zegen des Heren. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van den Heilige Geest zij met u allen. Amen.